Bloemendam.
Ja, hallo, een hele goede zondagmorgen en welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Zwammerdam. Uw wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. Vandaag gaan we het opnieuw hebben over menstruatie en anticonceptie. En nemen we een duik in het diepe in de complexe wereld van het onderzoek naar dergelijke medicatie. We spreken vandaag daarvoor met dokter Anouk de Wit van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is psychiater in opleiding en doet onder andere onderzoek naar de effecten van hormonen op stemming. Helaas is zij vandaag niet fysiek in de studio aanwezig, maar we zullen desalniettemin luisteren naar haar verhaal dat eerder al is opgenomen. Aan tafel zit vandaag Annemarieke Doornweert. Zij is promovendus aan de Universiteit Utrecht. En Annemarieke, jij focust je op... In jouw onderzoek op de anticonceptiepil en ook een klein beetje op het hormoonspiraal. En je kijkt met name naar de verwerking van emotie. Welkom.
Dankjewel.
Verder aan tafel zit Momo Schaap, collega-redacteur. Momo, we gaan het dus vandaag hebben over de anticonceptiepil voor vrouwen. Maar het is al wel vaak gezegd de afgelopen tijd een anticonceptiepil voor mannen. Wat zou je daarvan vinden?
Ja, ik zat er net nog over na te denken. Ik zou het wel spannend vinden. Je hebt allemaal verhalen over de vroege pil voor vrouwen en mogelijke slechte gevolgen daarvan. En ook van vrienden van me die de pil slikken, ken ik verhalen over dat het ze... wat een impact het heeft. Maar het zou natuurlijk wel niet... Ja, ik zou wel moeten, denk ik.
Zou je dat kunnen? Elke dag iets... die consequentie die je daar, zeg maar... Je moet wel elke dag dan ook die pil slikken?
Ja, dat lukt wel.
Oké. Nou, we gaan het dus vandaag hebben over de anticonceptiepil. We houden die mannenpil even buiten beschouwing. Voor velen staat deze overigens bekend als de pil. Want de echte naam, nou ja, die verschilt een beetje per pil, maar is ook vaak een hele mond vol. Bijvoorbeeld levensorgestrel, estradiol. Toch komt die naam natuurlijk ergens vandaan en duidt het onder andere op de specifieke hormonen die de pil bevat. Voor we dus beginnen met de uitzending en in jullie onderzoek duiken, wil ik eerst even kort inzoomen op de menstruatie. Want juist de hormonen die onze menstruatie zo'n grote rol spelen, die zijn zo belangrijk bij de anticonceptiepil. Annemarieke, hoe verloopt de vrouwelijke cyclus ook alweer? We gaan even een Biology 101 recap doen.
Helemaal goed, een overview. De cyclus wordt grofweg ingedeeld in twee periodes. Het begint op dag 1 van de menstruatie en dan begint de folliculaire fase. En de laatste twee weken heet ook al de luteale fase. Deze beginnen eigenlijk met de vier belangrijkste hormonen. Het begint met het folliculair stimulerend hormoon, FSH. En dat wordt door je hersenen aangemaakt en daardoor gaat een follikel in je eierstok groeien. Dat follikel begint vervolgens zelf oestrogeen te produceren, waardoor dat gaat stijgen. En waardoor je baarmoederslijmvlies gaat groeien. En vervolgens na twee weken van die stijging van oestrogeen gaat je hersenen luteiniserend hormoon LH produceren. En door die pieken LH gaat ook je oestrogeen pieken, net voor de ovulatie. En dan vindt de eisprong plaats. Dus dit follikel laat een eicelletje vrij. Dan begint de luteale fase. En de plek van in de eierstok waar dat blaasje gesprongen is, dat is het gele lichaam, vormt het gele lichaam. En dat gaat vervolgens zelf oestrogeen en progesteron produceren. Dus dat stijgt tijdens de luteale fase. En dat bouwt verder je baarmoederslijmvlies op. Om zich eigenlijk voor te bereiden op een eventueel bevrucht eicelletje. Als dat eicelletje er niet komt, dan wordt die baarmoederwand niet meer onderhouden. En dan daalt de productie van oestrogeen en progesteron en wordt je ongesteld.
Ja, dat was heel even. Inderdaad, heel kort Biology 101. Een anticonceptiepil, waar haken die dus over het algemeen op in?
Ja, de anticonceptiepil over het algemeen dat bevat synthetische varianten van dus oestrogeen en progesteron. En wat dat doet is een soort negatieve feedback naar je hersenen. Van hè, we hebben genoeg van deze hormonen, dus je hoeft het zelf niet meer te produceren. En die fluctuaties die worden eigenlijk platgelegd. De hormoonwaarden stabiliseren. En ja, er is geen ovulatie meer en je wordt niet meer zwanger.
Ja. Is dat dan hetzelfde als je hoort wel eens zeggen dat je lichaam fopt dat het zwanger is. Mm-hmm. Kun je dat zo begrijpen?
Ja, dat wordt inderdaad vaak gezegd. Ja, die fluctuaties zijn er niet meer. Dus ja, die baarmoederwand hoeft niet meer eigenlijk worden opgebouwd. En er is geen eicelletje meer om te bevruchten. Ja.
best wel gek eigenlijk als je er zo over nadenkt. dankjewel voor die recap. Dan hebben we in ieder geval een goede basis om de uitzending verder te gaan. Annemarieke, jij en trouwens ook Anouk, jullie doen beide onderzoek naar het effect van de anticonceptiepil op de stemming van vrouwen, emoties bij vrouwen. En dit is onder andere ook een onderwerp dat in het nieuws veel stof deed opwaaien. En daar hebben we even een korte samenvatting van.
Simpel gezegd, als jij met je vriend ligt in de tijd van de pil en hij had een streling op je arm of denkt van god, hoe gaat het met je? Dan was het tot dan was van het gaat goed en slapen. En zonder pil is het nou.
Ja. Ja.
Het gaat goed.
Ja.
Dat is het verschil eigenlijk.
Er komt veel meer bij kijken dan alleen je wordt niet zwanger. En juist dat gedeelte wordt heel vaak overgeslagen. Wat gebeurt er als je stopt met de pil? 70% heeft dus stemmingswisselingen ervaren. En hoe kan het dat je door een pilletje te slikken niet zwanger raakt?
Depressieve stemming en stemmingswisselingen zijn mogelijk bijwerkingen van hormonale anticonceptiva. Het GBU onderzocht of hormonale anticonceptiva ook het risico verhogen op depressie, gedefinieerd volgens de DSM-5.
Toen ik ben gestopt, toen merkte ik in één keer dat het veranderde. Dus toen dacht ik wel, oké. Dit kwam dus wel allemaal door de pil.
Ja, en dit is nog maar een deel, want ook krantenkoppen luiden onder andere de pil en mentale gezondheid. Het ruikt hier naar paternalisme, dit was er eentje van deze week. De pil kan leiden tot depressie of lager libido. Waarom je last kunt krijgen van depressieve gevoelens als je de pil slikt en stemmingsklachten door de pil, het zit niet tussen je oren. Ja, vrij flinke statements over de veelal gebruikte anticonceptiepil. Vandaag wil ik graag inzoomen op het onderzoek. En zullen we ook gaan zoeken naar de nuance, de moeilijkheden en de gaten die er nog liggen voor vervolgonderzoek. Want zo stellig als deze krantenkoppen zijn, zo ingewikkeld is het onderzoek eigenlijk. En ik denk dat we in deze uitzending daar meer op ingaan. Eerder sprak ik via Zoom al dokter Anouk de Wit. Zij is psychiater in opleiding en promoveerde 2 jaar terug cum laude op de effecten van hormonen op de stemming. Hier onderzocht zij onder andere of pilgebruik depressief maakt. En we gaan even luisteren naar deze opname. Anouk, welkom in de uitzending, of in ieder geval virtueel. Ja. Jullie keken in jullie onderzoek in eerste instantie naar de invloed van de anticonceptiepil op de ontwikkeling van depressieve klachten in een zogenaamde associatiestudie. Ik denk de eerste vraag is eigenlijk, wat moeten we ons voorstellen bij een associatiestudie?
Ja, dat is ook meteen een hele belangrijke vraag. Een associatiestudie is een studie waarbij je het verband kan aantonen tussen 2 factoren, in dit geval pilgebruik en depressieve klachten. Alleen daarmee kan je niet aantonen of pilgebruik dan ook de oorzaak is van de depressieve klachten. Daarvoor moet je een ander type studie doen. Maar het grote voordeel van zo'n associatiestudie is dat je met relatief weinig moeite dit soort verbanden kan aantonen. Wat weer een opstapje kan zijn naar studies waar je daar verder op ingaat. En dat komt doordat je bij zo'n associatiestudie naar de data kijkt van een hele hoop mensen die je verkrijgt door eigenlijk ze te vragen of jij een data mag gebruiken, zonder dat je daarbij ook echt ingrijpt in wat ze doen. Dus wij hebben data gebruikt van Trails. Trails is een heel groot cohortstudie, noemen we dat. Het is een hele grote groep mensen die is gevolgd vanaf de leeftijd van 10 jaar tot nu. Nu zijn ze bijna 30. Waarbij het doel was om te kijken hoe gaat het nou met die mensen. Dus het is niet omdat we iets met ze deden, maar we gingen gewoon kijken elke paar jaar van hey, hoe is het? Heb je nieuwe ziektes ontwikkeld? Hoe is het met psychische klachten? Hoe gaat het op school? Hoe gaat het thuis? En door dat te doen, door continu data te verkrijgen van natuurlijk mensen, krijg je een hele hoop data en daar kun je dus zogenaamde verbanden uit in gaan onderzoeken. En wat wij hebben gedaan is dus specifiek naar het verband hebben gekeken tussen pilgebruik en depressieve klachten.
Ja, en ik hoor je eigenlijk al zeggen trouwens, even nog terug op die cohortstudie, dat de meeste mensen die daar aan meededen daar al vanaf hun 10e aan meedoen, inmiddels 30 zijn.
Ja.
Dan ben je dus, neem ik aan, toen je 10 was, opgegeven door je ouders. Maar als jij 30 bent, dan maak je daar zelf bewuste keuze voor. Zijn er veel mensen die daar onderweg afvallen in zo'n cohort?
Deze studie doet het ontzettend goed. Hier zitten echt Nou ja, ik ga nu even een gok doen. Maar volgens mij is er nu nog na 20 jaar nog steeds iets van 75% die meedoet. Dus dat ja, laat ook zien dat die mensen heel erg betrokken zijn. En ook zelf wel echt mee willen doen om bij te dragen aan dit onderzoek. En kijk, dit is de manier waarop we dit in Nederland doen. Ja, dus we moeten mensen vragen, wil je meedoen? En bij jonge kinderen betekent dat ook nog dat je toestemming moet krijgen van de ouders. En het kind, dat hangt af van de leeftijd van het kind. Maar bijvoorbeeld in de Scandinavische landen registreren ze al het zorggebruik in één grote database. Dus daar geef je niet per se als inwoner toestemming voor het gebruik van die data, maar het wordt geanonimiseerd in een hele grote database opgeslagen. En dan kun je als onderzoeker toestemming vragen om inzicht te krijgen in die data en dus bepaalde verbanden te onderzoeken. En het grote voordeel daar dan weer van is dat je dus echt toegang hebt tot data van miljoenen mensen. En wat ook mooi is bij zo'n associatiestudie, is dat het relatief weinig moeite kost voor mensen om daaraan mee te doen. Het vraagt veel minder van mensen dan een klinische studie. Ik denk dat we er straks nog even op komen. En dat maakt dat heel veel mensen gemakkelijk meedoen en dat de resultaten daarmee ook een betere afspiegeling zijn van de algemene samenleving. Doordat je een drempel wegneemt.
Jullie gebruikten inderdaad zo'n associatiestudie voor jouw eerste onderzoek. Hoeveel vrouwen zaten er nou uiteindelijk in die groep dan?
We hebben twee studies gedaan. In de eerste studie keken we naar of op het moment dat jij de pil gebruikt, heb je dan meer depressieve klachten dan iemand die op dat moment niet de pil gebruikt? Of vergeleken met jijzelf in een later tijdstip waarop jij niet de pil gebruikt? En daaraan deden 1010 vrouwen mee. Dus het waren 1010 vrouwen die we 12 jaar, de data van 12 jaar hebben bekeken. En in de latere studie keken we naar of als je de pil gebruikt tijdens je puberteit, of dat de kans vergroot om een depressie te ontwikkelen later in het leven. En daar hadden we de data van 725 vrouwen.
We gaan eerst even naar die eerste studie kijken. De eerste studie, wat vonden jullie daar?
In die eerste studie zagen we dat op het moment dat je de pil gebruikte, op 16-jarige leeftijd, dat je 20% meer depressieve klachten had dan de meisjes die op dat moment de pil niet gebruikten.
Dus daar vergeleken jullie 16-jarigen die wel de pil gebruikten met 16-jarigen die niet de pil gebruikten.
Ja, klopt. Mm-hmm. Maar dat effect verdween naarmate de vrouwen eigenlijk ouder werden. Dus op 19-jarige leeftijd en 22 en 25 hebben we nog gekeken, was er geen verschil meer tussen pilgebruiksters en niet-pilgebruiksters.
Oké, en toen zijn jullie dus een tweede studie op gaan zetten.
Ja, in de eerste studie kijk je dus naar depressieve klachten. En dat is echt iets anders dan een depressie. Een depressie is een diagnose. Klachten. Je hebt een hele hoop depressieve klachten nodig om de diagnose depressie te krijgen. Dus in die eerste studie kreeg ik weer naar klachten. En in die tweede studie wilden we kijken, ja, maar levert dat nou ook een diagnose op? Heb je ook echt meer diagnoses van depressie als je de pil gebruikt? En hoe lang houdt dat effect dan aan? Dus niet alleen als je nu de pil gebruikt, ben je dan vaker depressief, maar ook, ja, zegt dat iets over het risico wat je loopt later in je leven? En daar vonden we dat vrouwen die tijdens de puberteit de pil gebruikten een groter risico hadden op het ontwikkelen van een depressie later in het leven. En dat we hebben gekeken tot 25 jaar.
En dan zag je echt een significant verschil in het ontwikkelen van, ja, een klinische depressie bij vrouwen, ja, die dus in hun jongere jaren de pil hadden gebruikt.
Ja, dat klopt.
Nou, dat zijn twee bevindingen in ieder geval met depressieve klachten en het ontwikkelen van een klinische depressie die jullie vonden uit jullie associatiestudies. Hoe ga je dan verder? Want je noemde net inderdaad al een klinische studie en daar wil ik een beetje naartoe. Wat is überhaupt het verschil tussen jullie associatieonderzoek in eerste instantie en dan ga je dus verder naar zo'n klinische studie? Hoe gaat die stap?
Ja, we merkten dat het een hele grote impact had, onze studies. Dus we toonden aan dat er meer depressieve klachten voorkwamen en dat vrouwen een harder risico hadden om depressie te ontwikkelen. En dat leefde heel erg in de samenleving. Er werd van alles over geschreven in de media ook. Maar het grote nadeel van zo'n associatiestudie is dat je niet kan vaststellen of de pil ook echt de oorzaak is van depressieve klachten. Daarvoor moet je namelijk een andere studie doen, namelijk zo'n gerandomiseerde klinische studie. Dus omdat we merken dat het zo erg leeft en wij zelf ook wilden weten, ja, maar is nou echt die pil de oorzaak of zijn er andere factoren die verklaren waarom pilgebruikers vaker depressie krijgen? Hebben we eigenlijk alle data die er wereldwijd bestaat van dit soort gerandomiseerde klinische studies samengevat. Hebben we eigenlijk op één grote hoop gegooid en opnieuw geanalyseerd. En een gerandomiseerde klinische studie is een studie waarbij je vrouwen at random indeelt in een groep die de pil gaat gebruiken en een groep die de pil niet gaat gebruiken. Dus een placebo krijgt. Zonder dat die vrouwen weten of zij de pil of de pil wel gebruiken of de pil niet gebruiken. Uiteraard hebben we wel toestemming gegeven voor het onderzoek, hoor. Je kan niet zomaar mensen van de straat plukken en daar ze dwingen hier aan mee te doen. En door het op deze manier te doen, kan je wel aantonen of iets een oorzakelijk verband is of niet. Nou, en wat bij ons eruit kwam, is dat we hadden data van 6000 vrouwen bijna, dat pilgebruik niet de oorzaak was van depressieve klachten. Dus we zagen in de groep vrouwen die de pil gebruikten versus de groep vrouwen die de pil niet gebruikten, geen verschil in depressieve klachten.
Dat is een andere uitkomst natuurlijk dan wat jullie vonden bij jullie associatiestudie. Hoe ga je om met zo'n verschil? Hoe ga je uitzoeken waar dat eventueel aan ligt?
Ja, daar zijn we nu nog steeds niet over uit, maar we hebben er wel verschillende theorieën over. Wat heel erg opvallend was aan die associatiestudies, is dat we het effect alleen maar zagen in jonge vrouwen. Dus in vrouwen die pil gebruikten tijdens de puberteit. En het jammere is dat alle klinische studies tot nu toe zijn uitgevoerd in vrouwen ouder dan 20. En dat heeft ook te maken met de ethiek rondom zo'n studie. Dat het voor kinderen moeilijker is om aan zo'n klinische studie mee te doen dan voor vrouwen. Maar daarmee hebben we eigenlijk, om dit specifieke effect te onderzoeken, heb je eigenlijk de verkeerde groep vrouwen geanalyseerd in die klinische studies. Dus het zou een mogelijkheid kunnen zijn dat het effect er wel degelijk is, maar dat we het gewoon nog niet hebben kunnen aantonen, omdat de vrouwen relatief te oud waren om dit effect aan te tonen. Anderzijds zien we ook in die associatiestudies dat er de vrouwen die de pil gebruiken andere kenmerken hebben dan de vrouwen die de pil niet gebruiken op jonge leeftijd. We zien bijvoorbeeld dat jonge vrouwen die op 14, 15, 16-jarige leeftijd aan de pil gaan, vergeleken met de vrouwen die dat op dat moment niet doen, dat zij meer menstruatieklachten hebben, dat zij vaker seksueel actief zijn en als gevolg daarvan vaker een vriendje hebben en als gevolg daar weer van vaker stress ervaren in een relatie. Dat zijn allebei factoren die ook weer depressieve klachten teweeg kunnen brengen. En dat maakt het zo'n associatiestudie dus zo moeilijk. Het kan ook best zijn dat de type vrouw dat de pil gebruikt op jonge leeftijd aan zich al een hoger risico heeft op het ontwikkelen van depressieve klachten. En dat het niet per se die pil is. Nou ja, en als we het dus echt willen weten en verder moeten aantonen, dan moeten we dus dit soort klinische studies gaan doen in jonge vrouwen.
En wat is daar specifiek bij zo'n anticonceptiestudie het ethische probleem?
Nou ja, dat je vrouwen blootstelt aan een risico om ongewenst zwanger te worden. En dat risico is even groot of je nou 16 bent of 22. Maar we vinden dat risico minder aanvaardbaar in kinderen nog onder de leeftijd van 18. En want je geeft vrouwen een pil en je geeft vrouwen een neppil. Dus die neppil die voorkomt niet dat jij zwanger wordt. Dus wat je moet doen is dat je iedereen tegelijkertijd een condoom laat gebruiken. Of je nou een werkzame pil hebt of niet. Maar de condoom aan zich is weer iets minder betrouwbaar dan de pil op het voorkomen van een zwangerschap. Dus je stelt toch je groep bloot aan een klein, echt wel een zeer klein risico. Maar het is er wel, dat risico, om ongewenst zwanger te worden.
Een ingewikkelde situatie in ieder geval, als ik het zo
ja,
hoor.
Ja, zeker.
Ik wil heel even terug naar die associatiestudie. Want jij zegt, wij hebben onze associatiestudie destijds gedaan in adolescenten. Dergelijke associatiestudies zijn die ook in dat oudere cohort gedaan?
Ja. Nog eerder dan dat wij met deze studie begonnen, zijn er in Scandinavië analyses gedaan. Waarbij de vrouwen ook, volgens mij werden er vrouwen tot met de leeftijd van 45 jaar in die studies meegenomen. En het mooie daaraan was dus dat er een miljoen vrouwen aan meededen, want zij hadden beschikking tot de data van alle Deense vrouwen. En zij toonden ook aan dat de pil hield verband met meer depressies. Zeg maar in de maanden nadat men was gestart met de pil. Maar dat effect was aanzienlijk sterker ook in de jonge vrouwen. Dus zij toonde eigenlijk wederom aan dat die jonge vrouwen, dat de groep is waar het meest lijkt te spelen. Uit die studie kunnen we ook wel, en dat is wel belangrijk om een kanttekening te plaatsen. Uit die studie konden we berekenen hoeveel vrouwen er nou eigenlijk de pil moesten gebruiken om 1 extra diagnose van de depressie te stellen. En dat betekent dat er bijna 2.500 vrouwen de pil moeten slikken om 1 extra diagnose depressie te stellen. En voor adolescenten was dat minder. Volgens mij was het voor adolescenten iets van 900. En dus dat laat wel zien dat het effect is er, maar het effect is niet zo heel groot.
En we zien het dus vooral bij een adolescent brein. In de vorige uitzending, toen we spraken over de pil en menstruatie, pak ik ook met Alina Schak. Zij is van de organisatie AVA Helpt. Een van de dingen die zij doen, is zij streven naar een beter pil voorschrijven, maar ook betere informatievoorziening rondom het gebruik van de anticonceptiepil voor gebruikers of patiënten. En vraag aan jou is, beginnen we nou te vroeg met de pil geven? Als we toch zien, ook al is het een klein effect, dat er wellicht een adolescent brein is dat gevoeliger lijkt te zijn voor dergelijke bijwerkingen van de pil. Beginnen we daar te vroeg mee? Zou de informatievoorziening anders moeten? Waar kunnen we daar het beste beginnen?
Nee, kijk, allereerst is het heel goed als men, en niet alleen dokters, maar ook gewoon elke vrouw zich meer bewust is van dat er een pil dat ook bijwerking oplevert, zoals elk medicijn. Maar of jij wel of niet start met de pil, is een afweging die je samen met je huisarts maakt. En daar moet je een aantal dingen in meewegen. Allereerst dus, waarom wil je de pil gebruiken? Nee, meestal is dat om ongewenste zwangerschappen te voorkomen. Dat is omdat je menstruatieklachten hebt die je wil verminderen. Dat is omdat je controle wil hebben over je cyclus. Of het is bijvoorbeeld omdat je last hebt van acne en dat wil verminderen. Dat zijn allemaal ontzettend goede redenen om te starten met de pil. En tot nu toe kunnen wij niet een inschatting maken welke vrouw last gaat krijgen van bijwerkingen en welke vrouw niet. Dus je kunt niet anders dan het proberen en het effect na 3 maanden bijvoorbeeld te evalueren. En dat staat nu ook in de huidige richtlijn van huisartsen, om na 3 maanden eens te kijken van, nou, hoe bevalt nou zo'n pil? En want als jij last hebt van de pil, dan zijn er ook alternatieven. En je kunt ook een hormoonspiraal geven, of een koperspiraal, daar zit überhaupt geen hormonen in, of een ander soort pil. Beginnen we te vroeg? Nee, ik vind van niet. Het is namelijk een afweging die je moet maken met je huisarts. Wat voor jou de redenen zijn om te starten. En ik denk het voorkomen van ongewenste zwangerschappen, het verminderen van menstruatieklachten zijn hele goede redenen om dat te doen.
En als er vervolgonderzoek zou komen, waar zou jij dan graag naar willen kijken? Want inmiddels ben jij psychiater in opleiding. Ik denk niet dat jij zelf het onderzoek al gaat doen. Maar wat voor vervolgonderzoek zou er volgens jou misschien moeten komen nog?
Ja, wat ik merk gewoon ook in de kliniek en in mijn werk als arts, is dat we gewoon nog heel weinig weten over wat voor effecten medicijnen hebben op een vrouw. Want de meeste medicijnen zijn gewoon getest in mannen. En dat is een algemeen probleem. En dat is ook iets waar, denk ik, de hele medische wetenschap aan moet gaan werken om dat te verbeteren. Dus dat is ook wat ik ben psychiater in de opleiding, maar ik ga ook onderzoek doen. Dus het is eigenlijk een duobaan. Dat is waar we de komende jaren aan gaan werken. Want we zien het niet alleen bij pilgebruik. We zien het ook bij antidepressiva. We zien het ook bij antipsychotica. Bij heel veel dingen weten we gewoon eigenlijk niet hoe ziektes zich verlopen in vrouwen. En wat echt de optimale dosering is van medicijnen. En wat voor effecten die medicijnen nou precies hebben op het vrouwenlichaam. Dus dat is eigenlijk een algemeen ding waar we gewoon nog veel meer onderzoek naar moeten doen.
Voor de pil in het specifiek moet er onderzocht worden naar nieuwere varianten, verbeteringen van de pil. Moeten we de bijwerkingen en op welk type vrouw die misschien meer aanwezig zijn, de huidige pil, welke richting zou jij inslaan?
Eerst moeten we ons focussen op die jonge vrouwen. Het liefst doe je dan klinische studies in die jonge vrouwen. Maar we weten ook dat de farmaceutische industrie dat op dit moment niet gaat doen, want er zit helemaal geen geld meer in. Voor hun, voor het ontwikkelen van nieuwe pillen. Dat komt omdat het patent al is verlopen van eigenlijk de pillen die we nu al hebben. En dat er eigenlijk best wel veel pillen al zijn. Dus zij gaan dit onderzoek niet doen. Dus als ze dat willen, dan zou het toch vanuit de universiteiten moeten komen. En wat ik dan het liefst zou gaan doen, is kunnen we nou gaan voorspellen wie die vrouwen zijn die klachten ontwikkelen, bijwerkingen ontwikkelen van de pil. En dan moeten we niet alleen kijken naar depressieve klachten, dan moet je ook kijken naar prikkelbaarheid. Dan moet je eigenlijk naar het hele spectrum van bijwerkingen kijken. Maar ik denk dat we daar als arts en eigenlijk als medische wetenschap het meeste baat bij hebben. Is dat we een inschatting kunnen gaan maken van wie is nou gebaat bij deze pil en wie kan beter een hormoonvrije pil proberen. Of nee, de hormoonvrije pil is geen zin, een hormoonvrije spiraal bijvoorbeeld.
Ja, ik denk dat dat een heel duidelijk antwoord is. Daar wil ik in ieder geval dit deel van de uitzending mee afsluiten. Heel erg bedankt Anouk dat je op deze manier wilde aansluiten in de uitzending. En ik wens je heel erg veel succes met je verdere opleiding. En hopelijk zien we dit onderzoek ergens nog een keer terug.
Ik hoop het ook.
Ja, ik denk dat dit fragment in ieder geval heel goed laat zien hoe moeilijk en complex dit onderzoek is. Enerzijds vond Anouk dus in een associatiestudie een verband tussen de pil en depressieve klachten. Anderzijds is dat vervolgens lastig te bevestigen als oorzaak-gevolg relatie in klinische studies. En dan komen daar dus nog de ethische problemen bij van dergelijk onderzoek rondom medicatie in jonge, minderjarige vrouwen. Maar ook onderzoek rondom vruchtbaarheid en anticonceptie. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het geld voor dergelijk onderzoek, waar we dat vandaan halen in een farmaceutische wereld die vooral ook te maken heeft met een winstmarkt en afwegingen maakt over het nut voor hen als bedrijf. Annemarieke, ik zou het nu heel graag over jouw onderzoek willen hebben aan de Universiteit Utrecht. Ook jij doet onderzoek naar de anticonceptiepil. Nou, in het veld, zoals we net al hebben gehoord, bestaat dus veel onzekerheid over wat de effecten nou precies zijn met de betrekking tot de relatie met depressie, maar ook de algehele gevolgen voor de stemming, emoties van de vrouw. Wat was jouw startpunt voor jouw onderzoek?
Het startpunt van mijn onderzoek was eigenlijk ook wat Anouk al aangaf, de associatiestudie. Hè, Anouk heeft een ontzettend mooie studie opgezet en uitgevoerd. Waarin inderdaad die depressieve symptomen leken toe te nemen bij vooral de jonge meiden. Maar over het gehele veld dat onderzoek doet naar het effect van de pil op die depressieve symptomen en diagnoses, dat is super tegenstrijdig. De ene studie vindt inderdaad zo'n effect, en vooral die hele grote Scandinavische studies. Maar heel veel studies vinden ook geen effect of zelfs een beschermend effect. Dus er zijn nog heel veel tegenstrijdige resultaten in. En wat Anouk's onderzoek inderdaad ook leek te aan te geven, is dat die jonge populatie heel gevoelig lijkt te zijn. Dus wij wilden daar verder naar kijken. Wat wij dus hebben gedaan is met zo'n associatiestudie vanuit Utrecht, die meiden volgde van 12 jaar tot in ons geval 23 jaar. En daarin keken we eigenlijk naar de ontwikkeling van angst en depressieve symptomen over tijd. En dat hebben we dus gemodelleerd aan de hand van of ze wel of niet op een gegeven moment de pil gingen gebruiken. En wat wij zagen is dat de meiden die geen pil gebruikten tijdens die periode, dat die eigenlijk aan het eind van de adolescentie vanaf ongeveer 16,5 jaar, dat die een toename lieten zien in angst- en depressiesymptomen. En dat zie je eigenlijk over de hele linie, ook in jongens. Hè, puberteit is een hele bewogen periode waarin je gewoon wat vatbaar wordt voor die symptomen. Maar voor de pilgebruiksters, die lieten eigenlijk een gestabiliseerde verloop zien van beide depressie- en angstsymptomen. Dus dat had eigenlijk een indicatie dat het meer een beschermend effect leek te hebben. Wat dus heel tegenstrijdig is in wat er ook in de media natuurlijk naar buiten komt. En wat wel aangeeft hoe complex het verhaal is. En wat vooral van belang hier was, hè, wat Anouk ook al zei. Er zijn heel veel andere factoren die in depressie en die angstsymptomen aangeven. Behalve je hormonen. Hè, het hele verhaal vooral nu is, je bent je hormonen. Maar je gemoedstoestand wordt door heel veel factoren beïnvloed. En hormonen is daar misschien een klein stukje van. Want wat wij zagen is dat bij onze populatie, dat die pilgebruiksters inderdaad vroeger aan seks begonnen. Wat logisch is. Maar dat ze ook meer alcohol gebruikten, meer drugs. Ze waren sociaal actiever. Ze waren minder religieus, lager opgeleid. Dus het lijkt ook gewoon een hele andere groep te zijn. En daarbij is het ook heel belangrijk om te realiseren dat vooral in Nederland, deze data komt wel pas uit 2009, maar dat op 17-jarige leeftijd al 70% van de meiden aan de pil zit. Dus als je die groep gaat vergelijken, wat een hele representatieve groep is van jonge meiden in Nederland, met meiden die daar dus niet voor kiezen, ja, wat vergelijk je dan?
Ja, dus wat je eigenlijk zegt is de sociaal-economische context van deze twee cohorts, die verschilt redelijk.
Exact.
Maar ook jullie data die uit jullie associatiestudie kwam, die zegt eigenlijk het tegenovergestelde van wat Anouk in haar associatiestudie vond. Enig idee waar die verschillen dan vandaan komen? Is het mogelijk om die sociaal-economische factoren ook nog te vergelijken tussen dat soort studies? Is daar ook naar gekeken?
Ja, het is ook wat ik natuurlijk in Anouk's studie is dat anders, omdat het ook in Nederland wordt gedaan. Maar je ziet ook dat pilgebruik waarschijnlijk in andere landen een hele andere betekenis heeft. Nederland is gewoon een hele specifiek geval waarin het zo genormaliseerd is en zoveel gebruikt wordt. Maar bijvoorbeeld in Amerika is het wat meer een, ja, waarschijnlijk weer een elite medicatie die je gebruikt. Dus dat is weer een hele andere context waarin dat gebruikt wordt. En het wordt hier ook natuurlijk wat vroeger gebruikt dan daar. Dus dat zijn allemaal factoren die er mee worden gespeeld. En de factoren die je ook nog allemaal hebt die ermee te maken hebben, is inderdaad wat voor leeftijd precies, wat voor samenstelling je precies hebt gebruikt. Dus dat zit allemaal nog, wat voor reden precies heb je gekozen om aan de pil te beginnen. Dus waarschijnlijk zijn de effecten anders als je dat voor anticonceptie gebruikt dan als je dat voor, als je al last hebt van die schommelingen gebruikt. Dus ja, waarschijnlijk zitten daar ook weer verschillen in die je er nog niet hebben gevangen.
Je start inderdaad dus ook vanuit zo'n associatiestudie. Je ziet daar een ander resultaat uitkomen. Het was al duidelijk, het is een gecompliceerd verhaal. Ik denk dat we dat gewoon kunnen stellen. Een deel van de literatuur laten zien. Er is een link tussen depressie en de pilgebruik. Een ander deel van de literatuur en onder andere jouw onderzoek laat zien, nou, het stabiliseert juist. Vervolgens ga jij je vervolgonderzoek opzetten. Jij ging niet richting de klinische kant. Jij ging meer richting een experimentele setting. Hoe zet je zo'n vervolgonderzoek dan vervolgens op?
Ja, dus we hadden zoiets van, oké, als je dus naar symptomen of diagnoses kijkt, er zit zoveel ruis in. Wat zou er eigenlijk onder een motorkap gebeuren dat ervoor kan zorgen dat je inderdaad uiteindelijk tot die diagnose of tot die depressie of angstsymptomen komt? Dus wat gebeurt er tussen het slikken van de pil en het ervaren van een sombere stemming dat daarmee geassocieerd wordt? Dus wat wij hebben, die stap daartussen hebben we eigenlijk besloten om daarnaar te kijken op een meer experimentele manier. Omdat er eigenlijk al heel lang onderzoek bekend is dat je hormonen, waar we het in het begin van de uitzending inderdaad over gehad hebben, oestrogeen en progesteron, die lijken in, dat is vooral aangetoond in diermodellen, dat die receptoren hebben in hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor je emotieverwerking. En dat verandert dus de functionaliteit, maar ook de structuur. Bijvoorbeeld over je cyclus, maar ook over verschillende periodes van je vruchtbare leven heen.
Want heel eventjes voor de basisbiologie. We hebben het hier dus inderdaad over die hormonen. Ja. Hoe werkt dat dan precies? Je noemt even kort het woord receptor.
Exact, ja. Dus die hormonen die kan je eigenlijk zien als een soort chemische boodschappers. En het vette aan hormonen is dat die vooral in je lichaam natuurlijk heel actief zijn. Dus die reguleren je slaap, maar ook je immuunsysteem. En je ziet hoeveel hormonen aan een lijf kunnen veranderen als iemand zwanger wordt. Dat is altijd een goede indicatie. Maar hormonen zijn bijzonder omdat die ook de hersenen kunnen bereiken. En die gaan daar ook dus allemaal verschillende dingen doen. Waaronder dus hersengebieden eigenlijk daaraan linken door die receptoren. Het is een soort sleutel-slotverhaal. En dan kan je dus je hersenactiviteit veranderen en alles wat ermee gepaard gaat.
Dat was even de duidelijkheid voor de niet-bioloog hier aan tafel. We hebben dus dat sleutel-slotsysteem. Je zegt al, uit dieronderzoek is duidelijk geworden, die hormonen die doen ook iets in het brein. Mm-hmm. Vanuit daar ging jij je onderzoek starten.
Exact. Dus wij hadden zoiets van, oké, als je daar dus door middel van de pil die hormonen verandert, dan waarschijnlijk verandert dus ook die werking van je hersenen. Dus kunnen we daarin iets gaan bekijken wat ook minder subjectief is. Hè? Want mensen zijn over het algemeen ontzettend slecht in aangeven hoe ze zich voelen. Kunnen wij die bias en die invloed van al die andere factoren die meespelen, kunnen we die een beetje weghalen? Zodat we kijken, oké, wat gebeurt er nou in die mechanismes waarvan we ook weten dat die gevoelig zijn uiteindelijk voor het ontwikkelen van angst en depressie? En wat wij dus hebben gekeken is die emotieregulatieprocessen. Dus het eigenlijk, hoe reageer jij, hoe ontstaan emoties in jou en hoe reageer jij daarop? Je kan bijvoorbeeld heel angstig een angstgevoel hebben, maar hoe ga je vervolgens met dat angstgevoel om? Wat gebeurt daar nou? En is dat misschien een factor wat kan verklaren wat er gebeurt aan de hand van die hormonale anticonceptie? Dus wij hebben besloten om te kijken naar vooral emotieregulatie aan de ene kant. Dus hoe reageer jij op emotionele stimuli? Hè? Dus dan zetten we mensen voor een computer. En wat gebeurt er dan met je lichaam? Dus niet alleen wat voel jij dat er gebeurt, maar vooral ook wat laat je lichaam zien. Ja, dat is natuurlijk extra relevant met als je naar hormonen kijkt.
En hoe controleren jullie dat dan? Of hoe zie je hoe dat lichaam dat ervaart?
Ja, wat wij dus in onze studies nu hebben gedaan, is dat je mensen aan de ene kant, we hebben een studie vooral met die emotieregulatie. Dan doen we een soort badmuts op, waarin we allemaal elektrodes aan gaan aansluiten. En dat vangt eigenlijk je hersengolfactiviteit op. Dus dan kijken we op een hele mooie, niet-invasieve methode naar hoe je hersenverwerking eigenlijk verschilt als jij bijvoorbeeld naar een neutraal plaatje kijkt, maar ook als je naar een heel naar negatief contextplaatje kijkt.
Even voor het idee, stel ik zou daar zitten met mijn badmuts op, wat zou ik dan zien op dat scherm?
Nou, je hebt wel die hele mooie grote databases en dan zie je bijvoorbeeld iemand die voor zich uitstaart op een bankje als een neutrale stimulus. Maar een hele negatieve stimulus. Er komen allemaal plaatjes voorbij. even kijken naar iemand die, hè, een kindje in een ziekenhuisbed. Of iemand met heel veel verwondingen. Bijvoorbeeld heel veel brandwonden. Dat soort. Gewoon hele nare plaatjes. Maar gelukkig laten we ook positieve plaatjes zien. mensen die heel blij zijn en elkaar omarmen en dat soort zaken.
Oké, dus mensen kijken die emotionele stimuli te zien via de computer. Jullie meten vervolgens de hersenactiviteit. Ja. Wat haal je daar voor informatie uit?
Nou, wat je dan kan kijken is dan, je hebt bijvoorbeeld, er zijn heel veel studies gedaan van oké, wat laat eigenlijk zo'n emotionele reactiviteit? Wat voor elektroden zijn daar bijvoorbeeld belangrijk voor en wat voor hersengebieden zijn daar belangrijk voor? En dan kan je bijvoorbeeld kijken van oké, als je dus naar een emotioneel plaatje kijkt, dan zijn er bepaalde gebieden in je hersenen die daar heel erg, ja, die daar sensitief voor zijn. En dan kan je dus kijken tussen verschillende groepen. Is er bijvoorbeeld één groep die daar een stuk heftiger op reageert dan de ander? En waar wij vooral ook in geïnteresseerd zijn, is dat wij vragen mensen om niet alleen naar die plaatjes te kijken, maar ook om hun emoties te reguleren. Dus dan vraag je mensen om situaties anders te interpreteren. Ja, dus als je iemand in een ziekenhuisbed ziet, ja, dat is juist omdat er een behandeling, en die slaat ook aan en morgen wandelt hij het ziekenhuis uit. Ja, dat soort zaken. En dat kan je eigenlijk, dat is het idee dat onderliggend is aan bijvoorbeeld gedragstherapie voor depressie. Ja, dus je situatie anders interpreteren, dat je niet volledig wordt overmand door je emoties, maar dat je een ander perspectief kan aannemen. Waardoor je emotieervaring ook verandert.
En deze emotionele ervaringen, die gingen jullie proberen te linken. Exact. Of te bekijken in de context van de anticonceptiepil.
Ja.
Nou, mag ik iets vragen? Want dit klinkt, het is wel natuurlijk een heel andere situatie dan dat je gewoon je leven 100%. Leeft en 16 bent en wat dan ook. Hoe ga je daarmee om?
Ja, nee, dat is natuurlijk het probleem aan experimentele psychologie. Je probeert een natuurlijke situatie na te bootsen in een hele onnatuurlijke omgeving. Hè? Je zit inderdaad in een lab, best wel spannend ook voor participanten om daarheen te gaan. Maar het lastige is dat we gewoon niet op een goede manier kunnen kijken wat er in jou gebeurt op het dagelijks leven. Hè? Om jou 24/7 te achtervolgen met een soort filmpje in je hoofd zou super zijn.
Ja, maar precies, daar ben ik ook nog benieuwd naar. Van, stel je zet alle medische ethiek aan de kant. Mm-hmm. Wat is dan het ideale onderzoek waarin je wel...
Momo wil graag de pad met 24/7 op.
Nou, de ideale situatie is dat je natuurlijk, hè, wat je eigenlijk gewoon bij muizen kan doen, dat je eigenlijk die hersenen gewoon kan opengooien. En daar de activiteit direct meten. Want dit zijn allemaal indirecte maten. Maar dat is eigenlijk een... Ja, dit onderzoek, zoals de wetenschap eigenlijk over het algemeen in elkaar zit, we proberen zo dicht mogelijk te komen bij de situatie die we willen meten. Maar er zullen altijd meetfouten in zitten. Ja.
Dank je.
Dat meten, dat ging dus in die experimentele situatie. In de context van de anticonceptiepil, je bent alsnog afhankelijk van een cohort in dit geval. Hoe heb jij je cohorten toen opgedeeld?
Ja, dus wij hebben inderdaad gekeken naar pilgebruikers aan de ene kant en natuurlijke cyclus. En die natuurlijke cyclus, die Dat is een lastige populatie. Sowieso best moeilijk te vinden in Nederland. Omdat er zoveel vrouwen aan de pil of een andere hormonale anticonceptie zitten. En met de cyclus moet je ook heel erg rekening houden van... oké, in welke fase moet je nou gaan meten? We hebben het over het effect van de hormonen. En die hormonen fluctueren dus ontzettend over de cyclus. Dus als je op de ene manier, op de ene punt in je cyclus meet... dat zal waarschijnlijk een hele ander hormonaal effect hebben dan op de ander. Dus we hebben er dus voor besloten om aan de ene kant... de folliculaire fase mee te nemen en de luteale fase binnen één persoon. Want dat verschilt ook nog, niet alleen tussen personen hoeveel dat verschilt... maar ook binnen personen. De ene cyclus is de ander niet. Dus die hebben we 2 keer gemeten. We hebben ook de pilgroep 2 keer gemeten. Dus 1 keer in de pilactieve fase en de inactieve fase. En dus de spiraal waar we later waarschijnlijk op terug zullen komen.
Ja, en met de pilactieve fase bedoel je wanneer je de pil ook daadwerkelijk slikt. En de pil inactieve fase, daar neem ik aan de stopweek mee.
Ja, exact.
Wat kwam daaruit?
Dit zijn allemaal... Ik heb echt 2 weken geleden de grote analyses gedraaid. Dus het is allemaal hele nieuwe informatie.
Kijk, dit is heel mooi. Want voor de luisteraar, deze uitzending is 2 keer uitgesteld. Dus als we dit eerder hadden gedaan, hadden we gewoon deze resultaten niet gehad.
Dan was dit er niet. Nee. Dus dit moet allemaal nog extra geanalyseerd worden en opgeschreven worden. Dus
primeur.
Ja. Wat we eigenlijk zien... is dat pilgebruikers... ten eerste, als we naar de natuurlijke cyclus kijken... is dat tijdens die luteale fase... waarin die progesteron en oestrogeen hoog zijn... en dat is ook die week voor de menstruatie... die ook wel de beruchte PMS-week... dat we daar zien dat vrouwen een stuk heftiger... die emotionele reactie hebben op negatieve plaatjes. Dus die activiteit daar, die is gewoon zoveel heftiger... dan als tijdens de folliculaire fase. Dus die emoties komen veel harder binnen. Wat, ja, als je kijkt naar hoe vrouwen zich over het algemeen zeggen te voelen... dat komt eigenlijk wel overeen. Dus dat is een indicatie dat die taak wel redelijk gevoelig is... voor ook hormonale veranderingen. En wat we zien bij de pilgebruikers... is dat die activiteit minder is. En dat maakt niet uit over negatieve plaatjes of over positieve plaatjes. Die activiteit is gedempt... En eigenlijk kan je dat dus heel mooi parallel trekken... tussen wat het doet met je hormonen. Het dempt je hormonen. En dat doet het dus ook met je emoties. En de interpretatie daarvan, daar kan je natuurlijk zeggen... van ja, je zou eigenlijk verwachten, als die associatie met depressie er is... dat die negativiteit eigenlijk nog heftiger zou moeten zijn. Maar je kan natuurlijk ook zeggen... die demping wordt ook gedaan met je positieve emoties. Dus ook met je negatieve emoties. En wat je vaak ook hoort uit de verhalen van pilgebruiksters... er lijkt een soort van zware deken over je heen te vallen. Of een soort van grijze waas waar je in zit. En dat gebeurt natuurlijk ook met depressie... waarin je gewoon heel je gevoelsleven gedempt wordt. Dus dat zou een mogelijke indicatie kunnen zijn... van wat er eigenlijk gebeurt.
Ja, dus eigenlijk zeg je, die pil dempt dus via die receptoren in je hersenen, dat sleutel-slotsysteem, ook een beetje die emoties, positief en negatief. Mm-hmm. En dat zou als een depressie geïnterpreteerd kunnen worden bij bepaalde personen.
Ja, dat is natuurlijk een hele grote stap die je maakt. Van het kijken naar plaatjes in een computerlab naar je gevoelsleven in het echte leven. Maar je kan je wel voorstellen als we dan weer een link leggen naar die eerste studie van me... waarin dus ook een eigenlijk heel gestabiliseerd verloop is... dat ook weer eenzelfde verhaal is. Hè, die hormoonvariatie die je met je natuurlijke cyclus hebt, die heb je niet meer. En of dat goed is of dat slecht is... ik denk dat daar die individuele variatie op inspeelt. Voor de ene persoon kan dat heel fijn zijn... Als je heel erg last hebt van PMS, dus heel erg last van premenstruele symptomen. Dat is die week voor je menstruatie waarin vrouwen zich echt heel naar kunnen voelen. En zelfs depressief, hè, dan heb je het over PMDD. Kunnen hele heftige episodes zijn. En als je ontzettend aan het schommelen bent en dus ook mentaal ontzettend aan het schommelen bent. Dan kan zo'n pil best wel veel uitkomst bieden. Maar aan de andere kant, als je al wat gevoelig bent voor dat hele... dat wat sombere, dat wat niet zo gevoelig zijn voor eigenlijk beloning... en voor de leuke dingen in het leven. Als je daar al gevoelig voor bent, dan kan zo'n pil misschien... net je weer over die rand heen tikken.
En wat is daar dan het verschil tussen een adolescent... dus die jonge groep vrouwen en die oudere groep vrouwen?
Ja, Het is...
Dat is een lastige vraag.
Dat is een hele lastige vraag, ja. Als je het over hormonen hebt, en daarom is die jonge groep ook zo belangrijk om te onderzoeken. In de puberteit wordt je hersenontwikkeling aangestuurd door die hormonen. Door oestrogeen en progesteron. Die hebben zo'n belangrijke rol in je hersenontwikkeling. Wat gebeurt er nou als je daar een best heftige pil op gooit, die dus je hele hormoonhuishouding verandert? En wat doet dat dan met je hersenfunctie en je hersenactiviteit op latere leeftijd? Dat weten we gewoon niet. Dus het is waarschijnlijk, hè, wat we ook zien, deze effecten die ik in mijn studies zie, die zie je eigenlijk over de hele linie. Die effecten zijn zeer klein. Ook die hersenverandering, die zie je niet met het oog. Dus die zullen heel subtiel zijn. Maar het is zo belangrijk dat we wel uitzoeken. Voor bepaalde vrouwen, die kunnen dus bijvoorbeeld heel hormoonsensitief zijn. Dus voor die hele kleine veranderingen, dat kan voor hen een heel groot verschil maken. Maar voor het gros van deze meiden ook, zal dat niet zo het geval zijn. Is dat een hele mooie manier om inderdaad anticonceptie, om niet zwanger te worden. Het is effectief, het is inderdaad vrij laagdrempelig. Dus dat is ook wat Anouk zegt. Het is niet van, hebben we paniek, gooi het in de prullenbak. Absoluut niet. Maar er is een neurobiologische mogelijke verklaring. En er is iets in die meiden en die vrouwen die hormoonsensitief zijn. En wat is dat nou?
Ja, en ik ben nog heel even benieuwd. Ik ga heel even terug naar jouw cohort. Want je zei net van... we hebben ook gekeken naar die vrouwen die in de stopweek zitten. Mm-hmm. Zit er nou een verschil tussen je stopweek en wanneer je de pil nog doorslikt?
Hormonaal kunnen daar wel verschillen zijn. Bepaalde studies die wel die verschillen laten zien. Wij zien dat in onze studie niet. Dus waarschijnlijk zijn bij ons die verschillen gewoon te klein. Kan ook komen omdat niet iedereen die stopweek standaard inlast. Vaak wordt er gewoon doorgeslikt, wat ook geen probleem is. Maar tijdens het idee is dat tijdens die stopweek, dan heb je die synthetische hormonen niet meer. He, dat is natuurlijk ook de vraag. Zijn het het effect op je natuurlijke hormonen? Of is het juist die synthetische hormonen die nog extra dingen doen in je lichaam, waardoor je deze effecten hebt? Dus die synthetische hormonen tijdens de stopweek, die worden gestopt. En het idee is dat je natuurlijke hormonen dan net weer iets omhoog komen. Dus wat gebeurt er dan?
En dat daar zie je dus, dat is lekker vraag. Stilte, wat gebeurt er dan? En binnen die vrouwen, want je noemde net inderdaad ook al PMS. Er zijn veel vrouwen die vanwege PMS de pil slikken. Je hoort echter ook wel eens dat die PMS-klachten nog steeds door die pil heen komen. Zie je daar schommelingen in dat vrouwen, dat die emoties toch niet afgedempt worden als je heel gevoelig bent voor zo'n PMS? Episode.
Goede vraag. Daar ben ik me niet zo bewust van. Nee.
Misschien nog een vervolgonderzoek.
Ja, exact.
dan wil ik nog eventjes naar een andere vorm van anticonceptie verplaatsen. Je noemde net ook al, jullie hebben ook gekeken naar het spiraal. We hebben overigens verschillende varianten, hè, van het anticonceptiespiraal. Misschien wil je daar even... Kun je die kort eventjes bespreken?
Nou, die spiraal heb je dus inderdaad de koperspiraal, waar Noek het ook al over had. En daar zitten geen hormonen in. Dan heb je de hormoonspiraal. En daar zitten eigenlijk waarschijnlijk twee varianten die vooral in Nederland gebruikt worden. En dat is de Kilena en de Mirena. En de Kilena is eigenlijk een stuk kleiner met nog minder hormoonniveaus. En de Mirena is de meest gebruikte hormoonspiraal.
Er wordt wel eens gezegd, dat is een lokaal effect. Mm-hmm. Want dat spiraal wordt in de buurt ergens van de locatie geplaatst. En dat zou dan beter zijn dan de pil. Ik zie je al een klein beetje lachen. Zagen jullie dit inderdaad, dat een lokaal effect is en dat je dit niet meer naar de hersenen ziet gaan? Of valt dat toch tegen?
Ja, een hormonaal lokaal effect vind ik überhaupt heel moeilijk. Er is niet zoiets als een hormonaal lokaal effect. Hè. Die receptoren waar we het eerder over hadden, die zitten overal. Dus ook in je hersenen. Het is zeker zo dat de spiraal een stuk lagere concentratie heeft in hormonen. Dus het is een stuk minder heftig dan de pil. Het wordt ook op een andere manier natuurlijk opgenomen. Dus daar is zeker wat voor te zeggen. Alleen wat we weten van hormonen, dat zorgt er al voor dat je daar wat kritischer op bent. En in 2019 is er een studie uitgekomen uit Rotterdam. Die keek naar de stressreactie. En het effect van hormonen daarop. Want wat we eigenlijk al heel erg lang weten is dat pilgebruiksters een andere stressreactie laten zien. Dus als je mensen heel veel stress laat ervaren, dan zie je eigenlijk het stresshormoon cortisol, dat bij mensen met een natuurlijke cyclus en bij mannen, dat het piekt na ongeveer een half uur, dat je die piek niet ziet bij pilgebruikers. En dat werd eigenlijk als feit aangenomen en verder ook aan de kant gezet, behalve oké, die moeten we maar niet meer includeren, maar niet denken over wat betekent dat nou. Toen hebben ze daar ook gekeken naar de spiraal en toen zagen ze juist dat die cortisolpiek extra sensitief was. Dus hypersensitief, die ging een soort van het dak uit, vergeleken met de natuurlijke cyclus en de mannen. Dus daar leek ook wat aan de hand te zijn. En als je alleen maar een lokaal effect daar verwacht, dan is het de vraag, waarom gebeurt dat dan? Dus er lijkt zeker wel iets centraals aan de hand te zijn, wat ook logisch is door die hormonale effecten. Want er zitten nog steeds hormonen in. Het doet nog steeds iets met je hormonen. Het probleem hier is dat de spiraalgroep natuurlijk ook weer een hele specifieke populatie is, die al heel lang waarschijnlijk de pil heeft geslikt, die daar waarschijnlijk niet tevreden mee is. Misschien dus ook stemmingswisselingen ervaart daardoor, waardoor ze dus op een andere anticonceptievorm zijn overgegaan. Dus hoe speelt dat dan hier weer mee?
Ja, en qua hormonen, hoe verschilt die spiraal nou met de pil?
De spiraal, wat de pil vaak heeft, is een synthetische vorm van beide progesteron en oestrogeen. De spiraal heeft alleen maar progesteron. Dus die heeft die extra oestradiol heeft die niet.
Dus we zien een iets andere hormoonsamenstelling.
Exact.
Wel alsnog een hormoonsamenstelling.
Ja.
Die aflevering gaat wel op een andere wijze.
Ja.
Hoe lokaal het is, daar kan je dus je vraagtekens bij plaatsen. Maar beide lijken in ieder geval iets te doen met emotieverwerking. Mm-hmm. Maar misschien net iets anders.
Exact, ja.
Nou, daar sluit ik dit onderdeel van de uitzending denk ik eventjes mee af. Want ik wil graag nog naar onze column luisteren. Die werd geschreven door columnist Roos Vervelde. En die noemde deze column De Voldemort van de Farmacie.
Ik ben boos, zeg ik steunend tegen de bedrijfsleider van de bar waar ik werk. Ik werk me helemaal de pleuris en toch gaat het die mensen niet snel genoeg. Mijn baas lacht terwijl ze bierglazen spoelt. En dan ben ik ook nog eens enorm ongesteld. Ik lig gebogen over een tafel, probeer mijn buikspieren wat rust te gunnen. Mijn collega geeft me ibuprofen. Kijk, normaal ben ik een tamelijk rationeel mens. Maar vandaag wint mijn baarmoeder het van mijn hersenen. Ze schreeuwt dingen als: weet je nog die reclame van KWF kankerbestrijding van 2 jaar terug? Dat was echt om te janken. Of: menstruatieklachten zijn echt zo niet feministisch. Mijn baarmoeder gedraagt zich als een labiele huisvrouw uit de jaren 50. Ze voelt zich onweerstaanbaar, maar dan met een nadruk op onweer. Daarom begon ik op mijn 17e aan de pil. De enige pil waarvan we een echte naam niet eens hoeven te kennen. Als de Voldemort van de farmacie. En eerlijk gezegd was het heerlijk. Het hield de pijn in bedwang en zelfs mijn emoties. Maar na een jaar of 5 begon het te irriteren. Ik werd bang voor de stopweek. De week waarin je even stopt met de pil en je lichaam toch ongesteld wordt. Mijn emoties in die week werden zo intens dat ik niet wist wat ik met mezelf aan moest. Ik ging naar de huisarts met mijn emotionele en depressieve klachten, maar die wist het ook niet. Ze zei: ja, wat wil je dat ik doe? Ja, dat wist ik dus precies niet. Ik ging de pil de hele maand doorslikken. Wat het in eerste instantie beter maakte, maar na een jaar merkte ik dat ik emotioneel veranderd was. Ik was misschien minder labiel, maar mijn emoties waren afgevlakt. En het opvallendste? Ik was nooit meer boos. Alle frustraties en ergernissen die een oorzaak hadden van buitenaf, uitten zich in innerlijk verdriet. Narigheid keerde zich naar binnen en niet naar buiten. En het is veel lastiger om daarmee om te gaan. Toen heb ik de keuze gemaakt om te stoppen. Op mijn 17e waren de hormonen een oplossing, maar ondertussen een onderdrukking. Want is het wel mijn verdriet als het wordt veroorzaakt door een pil? Ben ik mijn emoties als de emoties niet komen uit mij? Ik ben alweer bijna 2 jaar gestopt met de pil. En elke maand is het weer een struggle, waarbij ik soms een dag niet kan functioneren van de pijn. Maar er hangen ook slingers aan mijn baarmoederwand. Want de rest van de maand ben ik mezelf, met mijn eigen emoties. En ben ik boos, want ik ben fucking ongesteld.
Ja, een heel erg mooi persoonlijk verhaal van Boze Roos. Onze columnist Roos Vervelde schreef dit. En ik denk gewoon dat zij een paar mooie afsluitende dingen noemt over deze uitzending. Over het onderzoek naar de anticonceptiepil en menstruatie. En daarmee zijn we ook bij het einde beland. We bespraken vandaag in het tweede deel van dit tweeluik over anticonceptie en menstruatie. Onderzoek naar de anticonceptiepil en de link tussen anticonceptie en depressie. Maar ook emotieverwerking in vrouwen die gebruik maken van de anticonceptiepil. Ik sprak daarvoor dokter Anouk de Wit en Annemarieke Doornweert. En duidelijk werd hoe complex dit onderzoek nog is. Hoe lastig het is om een eenduidig antwoord te krijgen. Hoe lastig ook de mensen waar je onderzoek naar doet zijn. Hoeveel factoren er eigenlijk meespelen. En hoe lastig het misschien ook soms wel is. En dat is misschien nog wel het meest belangrijke, om geld te krijgen voor dit onderzoek. En één ding blijft wel, denk ik, overeind staan. Dat is dat meer onderzoek nodig is. Naast mij zit mijn co-presentator Momo Schaap. En de column van vandaag, die we net hoorden, die werd dus verzorgd door Roos Vervelde. In de techniekhok zit Bart Verplanken. Dank daarvoor. Nou, heeft u nu vragen over deze uitzending of wellicht een onderwerp waar u een keer meer over zou willen horen, dan kunt u ons altijd mailen op redactie@radiozwammerdam.nl. Maar ook zijn we bereikbaar op de sociale media. We zijn te vinden als @radiozwammerdam op Instagram, Twitter en Facebook. Deze uitzending kunt u vanaf vanmiddag terugluisteren op uw favoriete podcastplatform. En een van die favoriete podcastplatforms is Spotify. Daar kun je ons ook volgen en dan mis je nooit meer een nieuwe uitzending. Volgende week zondag om 11 uur zijn we er weer live op de radio. Sterker nog, dan ben ik er weer. En dan gaan we het hebben over dierentaal. Want wat als dieren konden praten? Als het aan dokter Kernbakker ligt, dan is dat met de toekomst van de AI. Duurt dat niet lang meer. Denk daar vooral even over na. En luister volgende week weer mee. Voor nu wens ik u een hele fijne zondag. Ik ben Tanne van der Wal en u luisterde naar Radio Zwammerdam.